voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben de manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, en welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik ulieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven, die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum.
We gaan vanmorgen verder, gemeente, met de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zijn toegekomen aan artikel 35, dat gaat over het heilig avondmaal. En dat heb ik ook weer in tweeën verdeeld. En we willen vanmorgen naar het eerste gedeelte van dit artikel luisteren. Dus artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilige avondmaal verordend en ingesteld heeft, om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreeds wedergeboren en in zijn huisgezin, dat is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, dat zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en alle mensen gemeen is. En het andere is geestelijk en hemels, dat hun gegeven wordt in de tweede geboorte, die geschiedt door het woord van het evangelie in de gemeenschap van het lichaam van Christus. En dit leven is niet gemeen, niet algemeen, dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven aards en gemeen, dat is algemeen brood, verordend, dat daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, dat de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood dat van de hemel neergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijke leven van de gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. En om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, dat een sacrament is van zijn lichaam en de wijn tot een sacrament van zijn bloed. Om ons daarmee te betuigen dat wij, zo waarachtig als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtig door het geloof dat de hand en mond van onze zielen is, het ware lichaam en bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen, zo feilen wij niet als wij zeggen dat wat door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze waarop wij dit nuttigen, is niet de mond, maar de geest door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende aan de rechterhand van God zijn Vader in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons meedeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Tot zover dit gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar we vanmorgen samen naar willen luisteren. Het heilig avondmaal. Dat is het tweede sacrament dat de Heer Jezus ons heeft gegeven. Het heilig avondmaal, dat is weer iets met een ander karakter dan de doop waar we de vorige keren samen naar hebben geluisterd. In het avondmaal, jongens en meisjes, gaat het om een maaltijd. Nou, je ziet dat ook als het avondmaal is en je komt de kerk binnen. Dan staat hier voor in de kerk een lange tafel met witte klederen eroverheen. Er staan schalen met brood, daar staan allerlei cupjes met wijn. Een maaltijd. Een maaltijd in de kerk. Eten en drinken in de kerk, daar gaat het vanmorgen over. Het heilig avondmaal. We letten vanmorgen op drie lijnen vanuit het gedeelte wat we samen hebben gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. We letten allereerst op de instelling van deze maaltijd. In de tweede plaats op de voeding door deze maaltijd. En in de derde plaats op de nodiging tot deze maaltijd. Dus het heilig avondmaal, de instelling van, de voeding door en de nodiging tot deze maaltijd. Ja, het zijn misschien wat moeilijke en lange zinnen die we hier lezen in artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar ik hoop dat u gaandeweg ook deze preek en ook jullie jonge mensen, dat je ook iets hoort van een lied dat Guido de Bray hier zingt als het gaat om de Heer Jezus die het avondmaal heeft ingesteld. Het is de bruidegom die iets aan zijn bruidskerk hier op aarde heeft nagelaten, opdat de bruid van de Heere Jezus zich altijd zal herinneren wie de Heere Jezus is en altijd aan hem zal blijven denken. Misschien heb je wel verkering. En op een gegeven moment dan heb je zo lang verkering dat je elkaar een ring geeft. En misschien is dat dan al wel de trouwring en vraag je de ander ook ten huwelijk. En die ring, ja, die geef je aan elkaar en die schuif je bij elkaar om de vinger, zodat dat een duidelijk bewijs is. Wij horen bij elkaar, wij zijn van elkaar. En zo is het ook met het avondmaal. De Heer Jezus Christus laat een teken van zijn trouw en van zijn liefde hier op aarde na aan zijn kerk, aan zijn bruid. Zodat wie zijn bruid is, zich steeds door die ring, door dat avondmaal bewust is van wie de Heere Jezus voor haar is. En dat ze uit hem blijft leven. De Heer Jezus die heeft het avondmaal ingesteld. Dat is goed om dat vanmorgen ook te onderstrepen, gemeente. Het avondmaal dat is geen instelling van mensen. Dat is niet bedacht door een kerkenraad. Dat is niet door mensen en op initiatief van mensen ingesteld in de kerk. Kijk maar, de discipelen die hebben daar niet om gevraagd. Dat de Heer Jezus het avondmaal zou instellen. Hij heeft het zelf gedaan op het tijdstip die hem goeddacht. En daarin zie je de zorg en de trouw van de Heer Jezus. Want hij heeft het ingesteld vlak voor zijn lijden en sterven. Vlak voor zijn heengaan naar de hemel. Hij heeft het avondmaal ingesteld. Ja, juist toen hij in de nacht dat hij verraden werd. Stond voor die zware last. Ik zou haar zeggen de zwaarste dag uit zijn leven. Dat hij de bittere beker van de toorn van God zou gaan drinken. En de eeuwige Godverlatenheid in 3 uur zal doorleven. En dat weet Jezus. Dat weet Jezus dat dat komen gaat. Maar hij denkt niet alleen aan zichzelf. Hij denkt ook aan zijn discipelen. Hij is de hoge priester. Die met hen begaan is. Hij is de hoge priester. Die weet wat ze nodig hebben. En daarom stelt hij het avondmaal in. Hij wil hen een teken geven van zichzelf. Wanneer hij straks niet meer in hun midden is. Wanneer hij zal gaan naar het vaderhuis. Om daar de plaats voor zijn discipelen te bereiden. Maar hij laat hier op aarde een teken van zijn trouw. En van zijn liefde na. Hij stelt het avondmaal in en hij zegt tegen zijn discipelen, doe dat tot mijn gedachtenis. Met andere woorden, het gaat erom dat Jezus voortdurend in de gedachten van de discipelen zal zijn. Dat ze met hem zullen blijven leven, ook als hij straks in de hemel is. En Guido de Brel, ik wil daar toch wel even op wijzen, gemeente, die zegt het hier zo. Onze zaligmaker. Jezus Christus heeft het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld. Onze zaligmaker. Hoort u hoe Guido de Brecht hier over Jezus spreekt? Onze zaligmaker. Hij is het die ons zalig maakt. Hij is het die ons redt van het grootste kwaad, de zonde. En brengt tot het hoogste goed de gemeenschap met God. En met het oog daarop heeft hij ook het avondmaal ingesteld. Hij weet dat de discipelen, dat Gods kinderen hier op aarde voeding, versterking nodig hebben. Op hun reis door dit leven. De Heer Jezus die heeft het avondmaal ingesteld tijdens de viering van het Pascha. En dat is ook niet zonder reden. Bij deze maaltijd gedenken de Joden aan de verlossing uit de slavernij van Egypte. En tijdens het Pascha, dan breekt de vader aan tafel het brood. En hij deelt dat uit aan de kinderen. En hij zegt, dit is het brood van de ellende dat onze vaders in Egypte hebben gegeten. En aan het einde van de maaltijd, dan wordt de drinkbeker uitgereikt en opgeheven. De drinkbeker van de verlossing, de drinkbeker van de dankzegging. En tijdens de viering van het Pascha, daar in die paaszaal in Jeruzalem, waar Jezus met zijn discipelen is, daar stelt hij het avondmaal in. Je zou kunnen zeggen, het Pascha gaat over in het avondmaal. Het Pascha wordt vervuld in het avondmaal. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, zegt Paulus. Jezus is het lam, waar het ook in het paascha al om ging. Hij wordt geslacht. En zoals het bloed nodig was tijdens die laatste nacht in Egypte, dat bloed van het lam dat aan elke deurpost gestreken moest zijn, om behouden te worden. En niet door de verderfengel gedood te worden. De eerstgeborenen in alle huizen zouden blijven leven. Wanneer dat bloed aan de deurposten is. Zo spreekt dat Pascha van het bloed van de Heere Jezus. Het bloed van het lam. En zo heeft Jezus deze maaltijd ingesteld, niet alleen voor zijn discipelen, maar voor heel zijn kerk op aarde. Het is de bedoeling dat na zijn heengaan, tot aan zijn wederkomst, het avondmaal bediend en gevierd wordt. Het is de bedoeling dat het overal gevierd wordt, in elke gemeente van Christus hier op aarde, waar dat dan ook is. En dat het altijd gevierd zal worden. Verkondig de dood des Heren. Zo klinkt het bij elke avondmaalsviering. Verkondig de dood des Heren, totdat Hij komt. Dus Christus die heeft gewild dat het avondmaal gevierd wordt. En als een kerk daarin nalatig wordt, dan heeft zo'n kerk correctie nodig. Dan heeft ze daarin niet meer het zicht op het avondmaal zoals Jezus dat bedoeld heeft. Dus wanneer wij het avondmaal houden, laten we bedenken, gemeente, dat dat dan in de eerste plaats is, omdat dat de wil van de Heere Jezus Christus is. En wanneer de viering van het avondmaal er is, laten we dan goed voor ogen houden. Het is het liefdesbevel van de Heere Jezus. Doe dat tot mijn gedachtenis. Het is zijn laatste wilsbeschikking geweest voor zijn heengaan, voor zijn vertrek van deze aarde. Dus je kunt je niet zomaar van het heilige avondmaal afmaken. Het avondmaal is de wil van de Heer Jezus. Hoe gaan wij met het avondmaal om? Nee, het is vanmorgen geen voorbereidingspreek. Misschien is het juist wel eens goed om zo tussen twee avondmaalsbedieningen in met elkaar naar het woord van God te luisteren en wat de Heere in het avondmaal van ons vraagt. Hoe gaan wij met het avondmaal om? Nou zegt iemand, ik ben onbekeerd, ik vier geen avondmaal. Ja, als je onbekeerd bent, kun je ook geen avondmaal vieren. Maar ben je er dan? Onbekeerd zijn? Wil je zo doorleven? Dan klinken ook die woorden van Jezus. Doe dat tot mijn gedachtenis. Als een ontdekkend woord dat het niet recht ligt tussen de Heere Jezus en u. Dan is er bekering nodig. Och, zegt iemand, nou ja, dan zal ik wel avondmaal vieren als dat dan moet. Ja, maar dat is natuurlijk ook geen optie. Omdat het moet. Omdat het nou eenmaal hoort in de kerk. Dat het een gewoonte is. Want als je alleen maar avondmaal viert uit gewoonte, dan gaat het ook niet goed. Dus je kunt afblijven of aangaan. Je kunt het ook allebei op een verkeerde manier doen. Je kunt afblijven terwijl je aan zou moeten gaan. En je kunt aangaan terwijl je af zou moeten blijven. Als er geen echte band met de Heere Jezus is. Dus daarom is het belangrijk dat we zien waar het in het avondmaal op aankomt. En hoe de Heere Jezus dat avondmaal bedoeld heeft. Opdat wij door het geloof leren gehoorzaam te zijn aan het bevel van de Heere Jezus, het liefdesbevel. Want door het avondmaal richt de Heere Jezus alle aandacht op zichzelf, op zijn offer, op zijn verdienst. En daarom, het is niet vrijblijvend hoe we met het avondmaal omgaan, of we afblijven of aangaan. De Heere wil ons onder de klem van zijn woord zetten, opdat wij tot Christus zullen komen en op de juiste manier avondmaal zullen vieren. Want daar gaat het om. En ik kom daar in de volgende preek nog wel even op terug als het gaat om de zelfbeproeving. Dat is gericht op dat wij tot onze troost het avondmaal zouden vieren. Ziet u dat het erom gaat dat we allen op de juiste wijze aan zijn tafel zitten. Dat er niemand onbekeerd blijft. dat er niemand afblijft die de Heere Jezus kent. Daar gaat het om. En dan de voeding door deze maaltijd. Deze maaltijd heeft de Heere Jezus dus ingesteld en Guido de Bret die gebruikt daarvoor een beeld, het gebeeld van het gezin. En dat gezin, dat is de kerk. En de Heere Jezus, die voedt dat gezin, die versterkt dat gezin door deze maaltijd. Nou, jongens en meisjes, jullie eten elke dag en je doet dat in het gezin waar je van God een plaats hebt gekregen. Je zit samen aan tafel, je moeder heeft gekookt, de tafel is gedekt, de borden staan op tafel en je gaat eten. Het avondmaal is ook een maaltijd. Om te eten en te drinken. Ja, het is bedoeld om de gelovigen te versterken. Want, zegt Guido de Bret, de gelovigen, die hebben tweeërlei leven. Je hebt een aards, een tijdelijk, lichamelijk leven. Nou, jongens en meisjes, we hebben allemaal een lichaam. En dat lichaam, dat heeft eten nodig. Dat weet je. Je hebt vanmorgen denk ik ook wel gegeten voordat je naar de kerk ging. En vanmiddag straks rond 1:30, 2:00, dan hebben we de kost. Dan eten we weer. En waarom doen we dat? Omdat ons lichaam dat nodig heeft. Je kunt niet zonder eten en drinken leven. Je hebt dat eten en dat drinken nodig om te kunnen functioneren. Als je een paar dagen niet zou eten, dan verzwak je. Dan kun je niet meer goed denken. Dan merk je dat je lichamelijk ook niet meer zo sterk bent. Dat je bij wijze van spreken niet meer zo hard kunt lopen. Dat je niet meer zo kunt inspannen. Je hebt in dit leven elke dag eten nodig. En dat hebben alle mensen nodig. Zegt Guido de Bret. Alle mensen die hebben het brood nodig voor het lichaam. Niemand kan zonder. Maar de gelovigen, de kinderen van God, die hebben niet alleen een lichamelijk, een tijdelijk leven. Maar ze hebben ook nog een ander, een geestelijk leven, een hemels leven. En dat komt bij God vandaan. Dat is het nieuwe leven, de wedergeboorte. Het wonder van Gods genade in het leven van zondaren. Hij maakt dode zondaren levend. Kom daar straks nog wel even op terug bij het derde punt. En om dat geestelijke leven nu te onderhouden, te versterken, heeft God ook brood gegeven. Maar dan niet brood dat gebakken wordt bij een bakker, bij wijze van spreken, en dat van de tarweplanten komt van het land. Maar brood uit de hemel. Nou, jongens en meisjes, jullie weten wel dat God een keer brood uit de hemel gegeven heeft aan het volk van Israël tijdens de woestijnreis. Toen klaagden ze natuurlijk, we hebben hier bijna niks te eten. En toen we in Egypte waren, toen hadden we in ieder geval, al waren we dan slaven, we hadden nog genoeg te eten. En toen deed God het manna regenen van de hemel. Brood uit de hemel. En daar liet God al zien dat hij voor brood zorgt. Maar het gaat ook nu niet maar om manna uit de hemel, zoals het volk van Israël dat in die woestijnreis ontvangen heeft. Het gaat hier om Jezus, die het levende brood is uit de hemel. We hebben dat samen gelezen uit Johannes 6. Daar zegt Jezus dat van zichzelf, dat hij het levende brood is dat uit de hemel is neergekomen. En dat levende brood, dat wordt ons aangereikt in de prediking van het woord, in het lezen van het woord van God. Want Jezus is het brood. En wie de Bijbel opendoet en wie gaat luisteren naar het woord van God en wie naar de prediking van het woord van God gaat luisteren, die komt met de Heere Jezus in aanraking. In de prediking wordt ons ook vanmorgen het levende brood aangereikt. Opdat zondaren tot geloof komen. Dat zeg ik er vanmorgen ook even heel nadrukkelijk bij. De Heere Jezus is naar deze wereld gekomen als het levende brood. En wie van hem niet eet door het geloof, wie hem niet kent, die zal niet echt leven. Maar die zal omkomen, straks van eeuwige honger en dorst. Maar nu heeft de Heer Jezus niet alleen het woord gegeven om tot geloof te komen, maar hij heeft ook het woord gegeven om het geloof dat hij gewerkt heeft te voeden, te versterken. Zoals je lichaam elke dag eten nodig heeft, zo heeft het geestelijke leven geestelijke voeding nodig. Petrus zegt dat ook tegen mensen die wedergeboren zijn in een van zijn brieven. U die wedergeboren bent, verlang naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Dus verlang naar het woord van God. Dat is het geestelijke voedsel. In het woord van God is het brood des levens dat we nodig hebben, ook tot onderhoud van ons geestelijk leven. Kijk, een kind dat pas geboren is, dat heeft melk nodig. En daarom is het bij moeder aan de borst of krijgt het op zijn tijd een flesje melk. En dat is nodig om te groeien. En als het niet goed drinkt, en dat heb je soms, als een baby niet goed drinkt, ja, dan komen er problemen. Dan groeit het niet goed. Of er komt een achterstand in de ontwikkeling. Zo is het ook in het geestelijke leven. Zo is het ook met iemand die is wedergeboren. Die moet groeien door het woord. Die moet groeien door het levende brood, de Heere Jezus Christus. De zuivere melk van het woord. Dus lees uw Bijbel elke dag. Overdenk het woord van God. Zoals u de tijd neemt om, je kunt dat misschien wel eens een keer even wat vlug doen, dat je zegt ik heb weinig tijd, maar je hebt altijd tijd nodig om je maaltijd voor te bereiden. Om voor je lichaam te zorgen. Nou, neem niet alleen tijd voor je lichaam om te eten, maar neem ook tijd voor je ziel, voor je geestelijk leven, om te eten en te drinken van dat levende brood dat uit de hemel is neergedaald. U die wedergeboren bent, verlang naar die zuivere melk van het woord, opdat u mag opgroeien. Want als je die zuivere melk van het woord niet neemt, als je niet eet van dat levende brood, dan komen er ook in het geestelijke leven problemen, gemeente. Dan raak je bij de Heere vandaan. Dan word je slordiger in de omgang met de Heere. Je raakt misschien weer verstrikt in een bepaalde zonde. En de strijd tegen de zonde, och, daar word je wat makkelijker in. Je gaat weer meer op de wereld lijken. Dat zijn de geestelijke problemen. Wanneer een kind van God niet dagelijks die voeding van dat levende brood tot zich neemt. Maar, en daar gaat het nu dan vanmorgen heel in het bijzonder om. Ook met het oog om die geestelijke problemen te voorkomen die ik net even noemde, heeft de Heere Jezus niet alleen zijn woord gegeven en de prediking van het woord gegeven, maar heeft hij ook het heilig avondmaal gegeven. De maaltijd waarin hij zichzelf ook uitdeelt als het levende brood. Of zoals hij het ook zegt in Johannes 6, mijn vlees is waarlijk spijs, is echt voedsel en mijn bloed is waarlijk. Dat is echt drank voor de ziel. Dus ook het avondmaal is ingesteld om te versterken. Want in het heilige avondmaal, zegt Guido de Bray, wordt dat geestelijke en hemelse brood afgebeeld. In het avondmaal is het brood het sacrament van het lichaam van Christus. In het avondmaal is de wijn het sacrament van het bloed van Christus. Dus het brood is een afbeelding van het lichaam van Christus. En jongens en meisjes, zoals de dominee het brood breekt aan de avondmaalstafel, dan wordt even zichtbaar gemaakt dat het lichaam van de Heere Jezus gebroken is aan het kruis van Golgotha. En als ik de beker neem en ik schenk wijn in die beker en ik giet die wijn in de beker, heel bewust, ik giet dat erin. En je hoort het soms in zo'n doodstille kerk, dat die wijn vergoten wordt in de beker, dan is dat een uitbeelding, opdat het tot ons door zou dringen. Zo is het bloed van Jezus vergoten aan het kruis van Golgotha. Dus brood en wijn zijn sacrament, teken, afbeelding. Maar dat niet alleen. Het is ook een zegel, zo hebben we de vorige keren al gezien, bij een sacrament. En wat betekent dat? Dat er iets gebeurt bij het avondmaal, wat je met het blote oog niet kunt zien, wat onzichtbaar is. En waarvan Guido de Bray ook heel eerlijk zegt, dat kun je niet begrijpen en dat kun je uiteindelijk ook niet bevatten. Want dat gebeurt door de verborgen werking van de Heilige Geest. Er gebeurt wat aan het avondmaal. De Heere Jezus, zo zegt Guido de Bray, die werkt in ons wat hij in de tekenen ons voor ogen stelt. Dus wat hij afbeeldt in die tekenen, dat werkt hij in ons. In die tekenen van brood en wijn laat hij zijn lichaam en bloed zien. En een avondmaalganger, die neemt dat brood en die eet dat op. Die neemt de wijn en die drinkt dat slokje wijn op. Is dat avondmaal vieren, dat je een stukje brood krijgt en een slokje wijn en dat is het? Nee, zegt Guido de Bray, door de verborgen werking van de Heilige Geest geeft hij ons het echte lichaam en bloed van de Heere Jezus. Wij eten en drinken zijn lichaam en bloed. Nee, niet met de mond, maar door het geloof. Het geloof, dat is de mond en de hand. Kijk, als je wilt eten, jongens en meisjes, aan tafel, dan heb je je hand nodig, hè, om met een lepel of met een vork het eten tot je te nemen. Of met brood eten, dan doe je dat waarschijnlijk met je hand, dan pak je het met je hand. En je hebt een mond nodig om te eten. Als je geen mond en geen hand hebt, ja, dan kun je niet eten. Zo heb je in geestelijk opzicht een mond en een hand nodig om te kunnen eten aan het avondmaal. En dat bedoel ik niet aan te zitten hier en dat je dat stukje brood kunt pakken en dat je dat slokje wijn tot je kunt nemen. Nee, je hebt een geestelijke mond en een geestelijke hand nodig. En dat is het geloof, zegt Guido de Bray. En dat is bijbels, want dat is wat de Heere Jezus juist in Johannes 6 laat zien. Door het geloof ga je zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Dus het avondmaal is daarom ook alleen voor de gelovigen. Voor de echte gelovigen. Want die worden door de tekenen van brood en wijn gericht op de Heere Jezus. Op zijn verdiensten, op zijn offer, op zijn bloed dat behoudt en dat redding geeft. En dat ons rechtvaardig doet zijn voor de Heilige God. En door de werking van de Heilige Geest, zegt Guido de Bray, worden de gelovigen versterkt in hun ziel. Want ze worden gevoed met het lichaam van de Heere Jezus. Ze worden door het bloed van de Heere Jezus Christus versterkt en verkwikt. Jezus deelt zichzelf mee. Jezus met zijn lijden en sterven is in gemeenschap met zijn gelovigen hier op aarde. Ja, ik zei al, het is eigenlijk onbegrijpelijk. Want, zegt Guido de Bray heel terecht, en je vindt dat ook terug in de Heidelbergse catechismus. Kijk, dat lichaam en bloed van de Heere Jezus, dat verbroken is en dat vergoten is, dat blijft in de hemel. De opgestane Heere Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En daar is Hij. Maar op een geestelijke wijze hebben wij gemeenschap door het geloof met de Heere Jezus in zijn lijden en in zijn sterven. De Heilige Geest die verbindt ons met Jezus. Wij die aan de avondmaalstafel zitten en Hij die in de hemel is aan de rechterhand van de Vader. Daarom klinkt het ook altijd bij het avondmaal. En dan zeg ik het even in het Latijn. Sursum corda. Het hart omhoog, naar boven. Het avondmaal is geen doel in zichzelf. Maar om nu door het geloof met die geestelijke ogen te zien op Jezus, die aan de rechterhand van de Vader is, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Hij die gestorven is, begraven is, om zijn kerk zalig te maken. En door het geloof heb je deel aan Jezus zelf en al zijn schatten en al zijn gaven. En wie dat gaat zien, gemeente, oh, die wordt door de Heilige Geest versterkt met kracht in zijn ziel. Merk je dat dan altijd gelijk aan het avondmaal? Nee, dat merk je niet altijd direct in je gevoel aan het avondmaal. Dan gebruik ik maar weer even het voorbeeld van een gewone maaltijd. Je merkt ook niet altijd de voedende kracht van het eten direct wanneer je dat gegeten hebt. Je kunt lekker gegeten hebben en je kunt soms wat minder lekker gegeten hebben, maar dat lichaam dat doet. Dat lichaam heeft wel die voeding nodig en die voedende kracht zit er ook in het gezonde voedsel dat je tot je neemt. Maar je merkt het niet altijd gelijk. Je kunt het ook later ervaren dat er die voedende kracht door het avondmaal tot je gekomen is. Het is niet afhankelijk van het moment van de avondmaalsviering. Het kan soms ook in de week daarna zijn, of misschien wel een paar weken daarna. En dat je dan ineens beseft wat de Heere weer aan het avondmaal gedaan heeft, en dat dat tot versterking van je ziel is in je strijd en in je aanvechting, als de duivel weer bij je komt om twijfel en ongeloof te zaaien. Maar die voedende en versterkende kracht hebben we wel nodig. Ik zei het al, anders kom je ook geestelijk in de problemen. U die worstelt met het avondmaal. U die bij uzelf denkt, het is voor mij te groot om avondmaal te vieren. Laat het eens even op u inwerken. Dat als je geen avondmaal viert, terwijl je wel het verlangen naar de Heere Jezus kent, terwijl, laat ik het maar even zeggen zoals ik het straks nog even hoop te zeggen aan het einde van de preek, dat je wel die liefde tot de Heere Jezus hebt en hem niet kunt missen. Besef dan wel wat je doet als je niet aan het avondmaal gaat. Dan mis je de voedende kracht. En dan blijf je in het donker misschien wel lopen. En dan is het misschien wel zo dat de strijd tegen de zonde je zo zwaar is en dat je bij jezelf denkt, moet ik nou zo avondmaal vieren? Wij keren het misschien wel eens te vaak om en zeggen, eerst moet dit in orde zijn en eerst moet dat in orde zijn. En dat moet dan eerst klaar zijn en dan kan ik avondmaal vieren. Eerst moet ik die zekerheid van het geloof helemaal hebben en ik moet duidelijk voor me zijn dat dat er is. Maar de Heere Jezus laat hier zien, gemeente, en Guido de Bredi laat het hier zien. Het gaat erom dat als er die band met de Heere Jezus is, ja, dan kun je ook niet zomaar van het avondmaal wegblijven. Dat heeft ook geestelijk zijn gevolgen. Dat kan ook tot geestelijke schade zijn dat je geen avondmaal viert. Neem dat eens mee in de binnenkamer. En leg dat eens voor God neer. En bid om de leiding van de Heilige Geest, dat Hij u en jij daarin leidt. Want het avondmaal, dat zegt niet dat we de volle zekerheid van het geloof al moeten hebben. Dan zou het avondmaal maar voor een beperkt deel van Gods kinderen zijn, toch? Voor een selectief groepje onder Gods kinderen, een soort elite die boven iedereen uitsteekt in geestelijk opzicht. Maar het avondmaal, dat is juist voor die kleine plantjes, die de hemelse landman ook op zijn akker heeft, om het zomaar eens te zeggen. En hij wil het avondmaal gebruiken om net als die tuinman alle liefde en zorg aan zo'n plantje te geven. Opdat het zal groeien, opdat het sterker zal worden. Door het woord natuurlijk, maar ook door het avondmaal. De Heer Jezus heeft dat niet voor niks ingesteld. Het is juist zijn liefdesbevel en zijn liefdevolle zorg om die kleine plantjes, om die te versterken, zodat ze zullen groeien. Het avondmaal is ingesteld om tot meer zekerheid te komen. Door die verborgen werking van de Heilige Geest tijdens het avondmaal en ook na het avondmaal. Want de Heilige Geest die stopt daar niet mee als je van de avondmaalstafel loopt, bij wijze van spreken. Maar de Heilige Geest die wil dat juist uitwerken daarna in je dagelijkse leven. Dat je zo op de Heere Jezus blijft zien nadat je avondmaal gevierd hebt. Opdat je sterker wordt, opdat je tot meer zekerheid komt. Dat je volhardt in het geloof. En wie heeft de volharding in het geloof niet nodig? Die de Heer kent. Het staat er hier ook zo, en ook niet zonder reden, dat de Heere Jezus onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees versterkt. En dat hij haar verkwikt door de drank van zijn bloed. Onze arme, troosteloze ziel. Begrijpen we, gemeente, wat Guido de Bree bedoelt? Guido de Bree zegt hier vanmorgen, we staan allemaal midden in het leven met onze strijd, met onze aanvechting. Een kind van God staat niet altijd op de hoogte van het geloof. Een kind van God zegt niet met David, elke dag in volle overtuiging, met mijn God zal ik over een muur springen en ik zal alles en iedereen overwinnen. Het is niet elke dag zo sterk in je hart. De Heere is mijn licht en is mijn heil. Wien zou ik vrezen? Er zijn ook dagen in je leven dat je met David denkt, ik zal nog een van deze dagen door de hand van Saul omkomen. Want die geestelijke vijand, die is zo sterk en die is zo krachtig. Die doodsvijanden, die het op mijn ondergang gemunt hebben, die zorgen weer voor duisternis. Je kunt je in het leven der genade zo weer arm voelen. Of spreek ik vanmorgen Frans voor u? Dat je dat niet verstaat en begrijpt wat ik zeg. Dat je in het geestelijke leven soms ook alles weer kwijt bent. Dat je bij jezelf denkt, Heere, hoe is het nu? Onze troosteloze, arme ziel. Geen moed en kracht om verder te gaan. David zingt het ook in een van de psalmen. Diezelfde David die zegt, de Heere is mijn licht en is mijn heil, wie zal ik vrezen? Hij zegt ook, Heere, ik ben eenzaam en ellendig. Dat is diezelfde David. Neem weg, zie aan mijn ellende en mijn moeite. En neem weg al mijn zonden. Dat kun je weer ellendig voelen. Ook door zonden die in je overgebleven zijn. Zonden die weer op je afkomen. Je eigen zwakheid. Dat je er toch weer in verstrikt raakt. Heere, zie mijn ellende. Neem weg al mijn zonden. Je vindt in jezelf geen troost. En nu zegt Jezus, juist door het gebruik van die tekenen wil de Heilige Geest onze ziel troosten. Hij troost mijn ziel. En hij doet dat met zijn lichaam en bloed. Met zijn offer, dat een volkomen verzoening is. En waardoor ik mag weten, ik ben voor eeuwig zijn eigendom. Ook in de strijd, ook in de aanvechting. Door het geloof steeds weer zien dat het werk van de Heere Jezus je ten goede komt. En dat je in Christus rechtvaardig mag zijn voor God. Ja, het staat er hier zo mooi. Je wordt vertroost, omdat de Heere Jezus zichzelf aan je geeft. Die tekenen van brood en wijn zijn hulpmiddelen om door het geloof te zien. Jezus geeft zichzelf aan mij met al zijn gaven. Ik mag delen in zijn lijden en in zijn sterven. Guido de Breg gaat zelfs nog verder. Die zegt, je gaat dan genieten van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Och, wij zouden dat misschien niet direct zo zeggen, dat je gaat genieten van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Als je geniet, geniet van de zon, geniet van het weer, geniet van een mooie, van een goede maaltijd, dan heeft dat iets van, het is goed zo. Het heeft iets van rust, van blijdschap. Nou, dat is het. Dat is het wat de Heere ook door het avondmaal wil geven. Dat je zo vol wordt van de Heere Jezus. Dat je innerlijk zo blij wordt van de Heere Jezus. Dat je gaat genieten van Hem. Een intense vreugde. Dat je mag schuilen achter zijn bloed. Dat je mag rusten in zijn volbracht werk. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij aangedaan. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Als ik zo de Heere Jezus mag zien. Ja, aan het avondmaal en door het avondmaal. En dan zeg ik nogmaals, dat is niet altijd op het moment van het avondmaal zelf. Maar dat kan ook in de dagen daarna zijn. De Heere vertroost de treurigen te Sion, zegt de profeet Jesaja. Hij beschikt hun sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Maar je moet wel een mond hebben om te eten en te drinken in geestelijk opzicht. Je moet wel een hand hebben. En dat is het geloof. En wat is het geloof? Hongerig en dorstig zijn naar de Heere Jezus Christus. En dan wil Hij ons ook verzadigen. Met het goede van zijn huis. Ook door het avondmaal. Dat je mag zingen wat we gezongen hebben met die woorden van Psalm 23, die toch zo echt passen toch bij het avondmaal. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Hij verkwikt mijn ziel, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Ja, en dan nog even de nodiging tot de maaltijd. Voor wie is nu het avondmaal? Ik heb er al iets van gezegd, hè? Degene die tot zijn huisgezin behoren, die zijn ingelijfd in zijn huisgezin, die alreeds zijn wedergeboren. Je moet dus opnieuw geboren zijn om aan het avondmaal deel te mogen nemen op goede grond. Dus dat betekent wie niet wedergeboren is, die hoort aan de tafel niet thuis. En dan is natuurlijk een hele belangrijke vraag, hoe kan ik nou weten dat ik wedergeboren ben? Nu, dat antwoord vind je ook hier. Misschien wat verborgen. Maar dat antwoord vind je wel hier, ook in artikel 35. En dat antwoord dat vind je natuurlijk ook in de schrift. Wie zijn nou die mensen die wedergeboren zijn? Nou jongens en meisjes, als je honger hebt, hè, ja, dan moet je toch eten. Misschien heb je het ook wel eens een keer gehad dat je thuis kwam en dat je zei, ik heb zo'n honger en het eten is nog niet klaar, maar ik moet nou wat hebben. Je kunt niet meer zonder. Nou, dat is eigenlijk wedergeboren zijn. Je hebt een honger naar de Heere Jezus. Je kunt hem niet meer missen. Als de Heere Jezus spreekt in Johannes 3 over de wedergeboorte, dat niemand zonder wedergeboorte het koninkrijk ingaat, dan wijst Hij later op het geloof. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En die mensen die daar in de woestijn lagen op de grond, die waren dodelijk gewond. Die moesten zien op die koperen slang. Want anders zouden ze verloren zijn en verloren gaan. Nou, dat is wedergeboorte. Dat je zo'n besef hebt van je verlorenheid. Dat je de Heere Jezus niet meer kunt missen. Dat er buiten hem geen leven is meer voor hem. Of zoals een oud versje dat zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Een honger naar de Heere Jezus. Een dorst naar God. Zoals de psalmen dat uitwerken. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Laat het duidelijk zijn, wedergeboren zijn, dat betekent niet dat je volmaakt bent en dat je jezelf als een goede christen ziet en dat je jezelf al een cijfer 8 geeft voor het volgen van Jezus. Maar een wedergeboren christen is iemand die zegt, zonder Jezus kan ik geen stap zetten in mijn leven. Dat is wedergeboren zijn. Dat is geestelijk leven. Dat je droefheid kent over je zonde. En een vreugde om God te dienen. Dat is leven, geestelijk leven. Zonder de Heere Jezus kan ik niet. Dat is nodig om avondmaal te vieren. Maar dat is ook nodig om behouden te worden, gemeente. Want laten we ook dat bedenken. We zitten vanmorgen hier in de kerk. Maar we weten niet of we het volgende avondmaal nog mee zullen maken. Dat kan van ons allen gelden als de Heere Jezus eerder terugkomt. Maar dat kan ook van u en jou gelden. Dat je voor het avondmaal al wordt weggenomen door de Heere. En dan... Als je niet bent wedergeboren, zul je het koninkrijk van God niet zien. Sta je er eeuwig buiten. Het is de Heer Jezus die onderstreept de noodzaak van wedergeboorte. Door te wijzen op zichzelf. Hij is het levende brood. En hij wil door zijn Heilige Geest je een mond geven en een hand geven, een hand om hem het levende brood tot je te nemen. Hij wil je een geestelijke mond geven, zodat je dat levende brood Jezus tot je mag nemen. Met hem verbonden bent. Kijk, dat wil de Heere Jezus werken. En dan zegt de Heere Jezus zo heel mooi, en over die tekst moet je maar eens nadenken. We hebben dat gelezen uit Johannes 6. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Dus je hebt de Heere Jezus nodig om in hem te blijven en hij in jou. En dat geldt ook van het avondmaal. Hij wil dat werk, die gemeenschap met hem. Ja, en dan nog eens, voor wie is het avondmaal? Voor allen die wedergeboren zijn. Nou, laat ik het dan maar even iets concreter nog maken. Als u zegt van ja, dat blijft voor mij toch wel een moeilijke vraag. Dan zeg ik, kijk eens even naar de discipelen met wie Jezus het eerste avondmaal, dat tegelijk dan het laatste avondmaal wordt genoemd, omdat het voor de laatste keer is dat Jezus bij zijn discipelen is. Met wie vierde Jezus dat avondmaal? Aan wie reikte hij dat brood uit? Aan wie reikte hij die wijn uit? Waren dat zulke grote, krachtige gelovigen? Het waren leerjongeren, discipelen. Ze begrepen nog zo weinig van de Heere Jezus en van zijn werk. Ze vielen in zonde. Petrus zou hem nog verloochenen. Thomas kon na zijn opstanding niet geloven dat hij was opgestaan. Zo kan ik wel doorgaan. En Jezus verlangde vurig om met hen het avondmaal te houden. Met al hun zwakheden en zonden. Wat hadden ze allemaal gemeenschappelijk? Behalve Judas dan natuurlijk. Dat komt de volgende keer nog even. Behalve Judas. Wat hadden ze allemaal gemeenschappelijk? Ze hadden Jezus lief. Dat is de vraag. De beslissende vraag. Hebt u mij lief? Heb jij mij lief? En kun je het dan met Petrus zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb.